In Marcus 9 waren wij gebleven, waarin het ook in het bijzonder ging om de vraag wie de eerste zou zijn en hoe men de eerste zou zijn. En waar het op neerkwam was dat de Heer een kindeke nam, dat is vers 36 van Marcus 9. Een kindeke stelde hij in het midden onder hen en omving het met zijn armen. Hij maakte het tot het zijne, overdrachtelijk gesproken. En zei tot hen, zo wie een van zodanige kindekens zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij, en zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar dien die mij gezonden heeft. En niet alleen hier, maar ook in hoofdstuk 10, vanaf vers 13, en natuurlijk in Matthäus en Lucas, worden de kinderen ten voorbeeld gesteld. Dat wil zeggen, ze worden beschouwd als een uitbeelding van de nederigheid, de dienstbaarheid van de discipelen, althans degene die het evangelie zouden verkondigen, als het eigendom des Heren. Dat is ook wat uitgebeeld wordt in dat gebaar, omving het met zijn armen enzovoorts. En wie een van deze kleinen, deze kinderkens zou ontvangen, zou daarmee de Heer zelf ontvangen. Ze begrijpen dat de Heer over het hoofd van die kinderkens, deze kleinen, heen spreekt over degenen die dienstbaar zouden zijn aan hem en in het koninkrijk, of hoe dat hier maar heten mag, ook in het verband van de schriftgedeelte. Wie die kinderkens zou ontvangen, ontvangt daarmee de Heer zelf, want zij vertegenwoordigen hem. Dit is niet echt een algemeen bekende verklaring, overigens. Het schriftgedeelte wordt makkelijker gebruikt ter verdediging dan wel ter propaganda voor het zogeheten kinderwerk, dan wel de plaatselijke zonderschoolvereniging, of hoe het maar heten mag. Laat de kinderkens tot mij komen, weet u wel. En dan ben je al gauw de overdrachtelijke betekenis en de strekking van dit soort schriftgedeelten kwijt, waar nog bij komt dat in het algemeen degene die geacht werden de Heer te vertegenwoordigen, over het algemeen zichzelf niet als kinderen beschouwden, maar eerder als kerkvorsten. En ja, dan raak je zo'n schriftgedeelte dus automatisch kwijt, laat ik het zo zeggen dan, hè. En daarom doet het mij genoegen om precies hier weer de draad weer op te kunnen nemen. Bovendien komt hier naam nog een keer voor in Marcus 10 met een iets andere aanloop. Maar het idee blijft dat als men wat wil zijn, als men de eerste wil zijn, zou men de laatste zijn. Dat wil zeggen, zou men leren dienen. Zo staat het in vers 35. Daarna vinden wij in het volgende schriftverdeelte ook het een en ander dat hier rechtstreeks mee samenhangt. Dat wil zeggen, het hangt samen met de prediking van het evangelie in het bijzonder en het woord van God in het algemeen na de opstanding van Christus, uiteraard. Dat wil zeggen, in onze tegenwoordige bedeling en waarschijnlijk ook daarna. Daar wordt het een en ander over gezegd. En ook hiervan kan ik zeggen dat in de praktijk de strekking van die schriftgedeelten bepaald niet algemeen bekend is en voor sommigen ook niet duidelijk, omdat het hier en daar toch tamelijk in strijd is met de gang van zaken, laten we zeggen, in de kerkgeschiedenis. Maar goed, we proberen daar niet te veel over te praten, heeft toch geen zin. Maar in verband met deze dingen, wie zal de eerste zijn en men zou worden als een kind blijkbaar, staat er, en Johannes antwoordde hem, zeggende, let op het woord antwoorden, vers 38, dat wil zeggen dat het een reactie is, een reactie is op hetgeen hiervoor al gezegd werd. Hè? Er volgen nog meer woorden over deze kwestie dan wel in verband daarmee. Johannes antwoordde hem, zeggen de meesten, wij hebben een gezien die de demonen, want dat staat er natuurlijk, hè, de duivelen, dat weet u langzamerhand, dat in het algemeen staat dat er niet. Het zijn demonen, wij hebben daar geen beter woord voor, dan noemen we duivelen. Maar vooruit. De demonen, ze zijn van heel wat lager allooi. Nee, ik zal het anders zeggen. Ze zijn van een lagere stand dan de... zo heet dat toch? Lagere klasse dan de duivel zelf. Het is op de mensen na zijn laagste personeel. Maar vooruit. We hebben een gezin die de duivelen uitwierp in uw naam, welke ons niet volgt. En we hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Het verband met het voorgaande moet duidelijk zijn, maar ik zeg het er dan maar bij. Hè. Het verband met het voorgaande is dat hij zei, men zou die kinderkens, die dienaren, men zou ze ontvangen. En nou zegt Johannes, ja, we zijn er een tegengekomen en die hebben we afgewezen. Want die kwam in uw naam, dat zei hij tenminste. Hij wierp de duivelen uit in uw naam, maar hij volgt ons niet en wij hebben het hem verboden. Kun je de situatie voorstellen? Ja, het is maar goed dat dit de bruiloftszaal niet is. Want er kwamen de late maagden niet meer binnen, hoor. Nou ja. Marcus 9, vers 38. We hebben één gezien die de duivelen uitwierp in uw naam. De discipelen, dat wil zeggen Johannes in dit geval, zij hadden die ene in... die dat deed in de naam des Heren, eigenlijk moeten ontvangen. In plaats daarvan zeggen zij, of zegt hij, we hebben het hem verboden. Omdat hij is niet van onze club. Hij is niet, oneerbiedig gezegd, sorry. Hij is niet van onze vereniging, of hoe heet zoiets. Hij is niet van onze kerk. Nou ja, u voelt wel wat voor probleem daarachter steekt, hè. En het antwoord is ook interessant. Jezus zeide, verbied hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. Met andere woorden, het moet kunnen. Dat iemand in mijn naam iets doet, zonder dat hij meteen ons volgt. En dat is al een dilemma natuurlijk, want u weet hoe dat is bij ons, hè. Ze moeten bij ons wel horen tot onze kerk, of hoe dat maar heet mag. Onze club, of onze vereniging, of wat het maar was. Dat kan niet. Dat kan niet. Hij heeft maar 3 bestuursleden, dus ik kom niet zeggen van onze stichting. Dat kan nou een keer niet. Gelukkig niet. Dat is het voordeel van een stichting. Er kunnen niet te veel mensen bij. Maar verenigingen, ja... iedereen weet hoe het is met verenigingen. Hè? Laat ik daar maar niet op ingaan. Maar vanuit, ze moeten toch vooral bij ons behoren enzovoorts. En bovendien vinden wij altijd dat we van alles samen moeten doen. Ik weet niet waar dat nou helemaal echt vandaan komt, dat we dat allemaal samen moeten doen. Ik heb het idee dat dat toch niet uit christelijke kring komt, maar ik vermoed uit socialistische. Tenminste, als ik een socialist hoor praten, gebruik je in elke zin gebruik je minstens 1 keer het woord samen. Hè? Let maar op. Zeg ik iets geks? Gek, die lui die willen nou nooit eens een persoonlijke verantwoordelijkheid op zich nemen. Maar ik mag natuurlijk helemaal geen politieke uitspraken doen. Maar ik denk dat dat erachter steekt. Hè? En als het dan fout gaat, hebben we het samen fout gedaan, konden we niks van doen. Zo gaat het nog eenmaal. Maar we hebben ons aan de regels gehouden, ja. Die we eerst zelf samen gemaakt hebben enzovoorts. Dat is verspreiden van risico en verantwoordelijkheid enzovoorts. Maar goed, samen. Kijk, ik weet niet hoe u dat hebt en ik ga er echt niet uitgebreid over spreken vanavond. Maar waar ik in het Nieuwe Testament, met name hierna, in de brieven zal ik maar zeggen, lees... over het werk des heren en de verantwoordelijkheid daarvoor lees ik eigenlijk nooit over een... Nee, helemaal niet. Lees ik nooit over een collectieve verantwoordelijkheid. Ik lees wel dat gelovigen eendrachtelijk zijn in het een en ander en dat soort dingen meer. Maar als door de welke van de apostelen dan ook gewezen wordt op verantwoordelijkheid, dan gaat het altijd om de individuele verantwoordelijkheid van de gelovige in zijn persoonlijke relatie en dienst tot en aan de Heer. Zo werkt dat. En als je daarna kunt samenwerken, dat kan. Dan krijg je dus dat Paulus achteraf zegt, nou ja, ik heb geplant en Apollos heeft nat gehouden, maar samen zijn wij medearbeiders in de dienst van de Heer. Maar ze deden het wel zonder overleg en op persoonlijke titel. Zo ging het in de praktijk, hè. Dus dat samen, doe maar weer, hè. Wat hier in ieder geval naar voren gebracht wordt, is dat het dus mogelijk is dat die groep die de Heer Jezus volgt, weliswaar betrokken is op wat voor wijze dan ook, want daar gaat het nu niet om in het werk Gods, om zo te zeggen, maar dat wil niet zeggen dat er daarbuiten ook niet anderen waren die met de club niet meereisden, om het maar gewoon eenvoudig te zeggen zoals het is, en die op andere gronden werkten en waarschijnlijk... Nee, niet noodzakelijk in strijd hiermee, maar gewoon op een andere manier en op een andere plaats en op persoonlijke titel of weet je veel wat. Beslot, je hebt ook een tijd gehad dat Johannes de Doper en de Heer Jezus los van elkaar bezig waren. En zodanig dat er zelfs vragen kwamen over en weer. Hoe zit dat eigenlijk? Zoveel overleg hadden die twee dus niet. Dat kun je duidelijk merken, hè? Zodat Johannes de Doper aan de Heer Jezus laat vragen of hij echt is degene die komen zou, of dat er misschien toch nog een andere komt. Hetgeen ook niet zo'n simpele vraag was achteraf, maar dat doet er nou niet toe. Zie? Maar het was los van elkaar. En waarom ook niet? De roeping tot een specifieke dienst, of moet je zeggen binnen Bijbels verband voor een... De verantwoordelijkheid voor een specifieke gave, die draagt men niet gemeenschappelijk. Elk lid heeft zijn eigen gave, staat er in dit verband uitgebreid in de eerste Korinthebrief. En de een dit en de ander dat. En dat is niet noodzakelijk strijdig. Integendeel, dat vult elkaar aan. Maar wat de verantwoordelijkheid van de een is, is niet de verantwoordelijkheid van de ander. En de Heer Jezus zegt, nou ja, als het in mijn naam doen, dan zullen ze niet zo snel kwalijk van mij spreken.
Dat komt dus, ja.
Nou ja, het is mijn uitspraak niet. Dat is de uitspraak van de Heer. Ik ben van mening dat er zijn die in de naam des Heren van alles zeggen te doen en tegelijkertijd toch kwaad van hem spreken. Maar we zijn natuurlijk in onze dagen ook al erg ver heen, eerlijk gezegd. Ik ben van mening dat heel wat dat toegeschreven wordt aan de naam van Jezus, dan wel aan de Heilige Geest in werkelijkheid inderdaad bij die demonen vandaan komt. Dat is ook redelijk goed aantoonbaar vanuit de Bijbel. Het probleem is echter dat degene die het betreft zich in de praktijk van die Bijbel heel weinig aantrekken. En dan zeg ik het voorzichtig. Ja, goed. Maar zo is het natuurlijk wel. Het ligt overigens voor de hand, voordat ik het vergeet, het ligt voor de hand een vergelijking te maken tussen deze situatie hier en die in Numeri waar het maar was. Even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Ja, dat is Numeri hoofdstuk 11. Daar was ook een groep verzameld rondom Mozes. En collectief begonnen zij te profiteren. Wat dat maar wezen mag. Maar er staat er in vers 26, maar twee mannen waren in het leger overgebleven. Die waren namelijk niet verzameld bij de groep van 70. Des ene naam was Eldad en des andere naam Medad. Ook toevallig denk je dan, hè, met die gelijke namen. Het waren datjes, doetjes, dat. Dat is de naam van David, doet. En dat betekent, hè, geliefde zeggen we dan. Ja, maar een doetje, dat weet u wat het is, hè. Dat is een lieve jongen, dat is een doetje. Eldad en Medad. El, dat begrijpt u vanzelf, dat betekent dat God lief heeft. El. En Medad betekent zoveel als met liefde. Iets met liefde, in elk geval. Dat lijkt me toch niet zo heel verkeerd, eerlijk gezegd. Des ene naam was Eldad en de andere heette Medad. En de geest rustte op hen. Er staat weliswaar een hoofdletter, maar dat is correct. Natuurlijk is dat correct. Maar dat is gewoon een kwestie van spelling. Dat weet u, dat u niet zegt, er staat een grote G, dus is het de geest van God. Nee, het is de geest van God, dat blijkt uit het verband. Maar niet uit de hoofdletter, want hoofdletters bestaan niet in het Hebreeuws. En als ze in het Grieks bestaan, dan worden ze uitsluitend gebruikt. Dan is de hele tekst in hoofdletters geschreven. Dat weet u, hè? Dat maakt niks uit. Mag je totaal geen conclusies aan verbinden. Dus dat wordt weer makkelijk, zodat u meteen die internettaal... Daar heb je meteen geen probleem mee. Hè? Dan schrijven ze alles, heb je dat wel eens gezien? Schrijven ze alles aan elkaar, zonder punten, komma's, hoofdletters, zonder... Nee, verschrikkelijk. Wat een puzzels zijn het altijd. Maar goed, dat even terzijde. Maar Hebreeuws wordt zo geschreven. Allemaal achter elkaar. Zonder enige interpunctie. Dus vooruit maar. De geest Gods, de geest rust op hen, de geest. Want zij waren onder de aangeschreven, mooie term, ze waren onder de aangeschrevenen. Ze hadden zo'n briefje gehad, weet u wel, om zo laat, daar en daar... enzovoorts te verzamelen. Zoals vrij vroeger toen we in militaire dienst moeten, dat weet u toch, hè? Dan krijg je zo'n brief, dan moet je hem zo laat daar en daar verzamelen. En dan is het niet best, vervolgens. De aangeschrevenen. Ze hoorden daar dus bij, maar ze hadden op de uitnodiging geen gevolg gegeven. Ze waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. Tot Mozes, zeg maar. Dat hadden ze niet gedaan. Waren ze nou wel erbij? Volgden ze nou wel of volgden ze nou niet? Met de woorden uit Marcus 9. Maar ja, ze profeteerden wel. In het leger in plaats bij de verzamelde 70. En toen liep een jongen heen. Hij zal wel Johannes geheten hebben, denk je dan, hè? En boodschapte aan Mozes en zeide Eldad en Medad profeteren in het leger. Ze zijn ons niet gevolgd. En Jozua, de zoon van Noen, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide, meneer Mozes verbiedt hen. Even tussen haakjes. U zou zich toch moeten afvragen waarom ineens hier Jozua ten tonele verschijnt. Nou ja, je moet toch wat kunnen verzinnen. Goed, je moet toch wat kunnen verzinnen. Je moet toch kunnen verzinnen van, nou ja, het was de knecht van de wapendrager, wat het maar was, van Mozes. En die neemt het voor zijn heer op. Zo van, ze moeten allemaal bij ons, want we moeten toch samen. Dan zeg ik, ja, dan had hij ook wel vakbondsleider kunnen wezen. Of zoiets, ze moeten toch samen, enzovoort. Hè. Waarom denk je dat Jozua bij je bij is? Andere vraag, waarom denkt u dat daar ineens de stam van Levi bij de stam van Efraïm bij verschijnt? Nou, moet het toch langzamerhand, enigszins, of niet? Nou ja, het is natuurlijk makkelijk genoeg, hè. Die raad van oudsten, want zo heet dat, hè, die hier werd ingesteld vanaf vers 16, de verkiezing der... De verkiezing? Nou ja, doe maar. Het is meer de aanstelling. Het was niet verkiezing van oudsten. Dat is kennelijk jargon wat ze erboven gezet hebben. Maar even mijn zin afmaken. Die aanstelling van die oudsten is op voorhand, op profetische wijze, een uitbeelding van de roeping, de aanstelling van de gemeente. En de gemeente, ja, de kwestie van de gemeente ligt inderdaad bij, niet bij Juda, maar bij Efraïm, hè. En dus, als je hier zo'n beeld vindt, zo'n geschiedenis die dat uitbeeldt, dan hoeft het je niet te verbazen dat ineens het hoofd van de stam van Efraïm hier ten tonele verschijnt. Toch? Of moet ik hem makkelijker houden? Hé, hey, Joshua, dat is Hebreeuws voor Jezus. Het is eigenlijk andersom. Hè? Jezus is Grieks voor Joshua. En hij is natuurlijk een type van de Heer Jezus. Maar dan met ingang van onze bedeling uiteraard. En die Jezus, de Heer Jezus, is uiteraard betrokken bij de roeping van de gemeente. Oudsten. En dan weer terugkoppelend naar de geschiedenis. Oudsten in Israël heeft van doen met eerst geboorterecht, maar eerst geboorterecht binnen Israël op het hoogste niveau berustte niet eens bij Mozes, maar bij Joshua. Omdat hij het hoofd was van de stam van Efraïm, aan wie eerst geboorterecht gegeven was. Met alle consequenties voor de niet maar beloofde, gegeven. Met de consequentie uiteraard in de toekomst, omdat het een en ander vererfd wordt. Maar waar we mee van doen hebben, is met een uitbeelding van de aanstelling van de gemeente. Nu ga ik een paar versen terug dus, nu ik hier toch ben. Waar dan staat in vers 16, de Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Zodat u ogenblikkelijk het opschrift weer moet doorstrepen, hè. Verkiezing der 70 oudsten suggereert dat zij tot oudsten gemaakt werden hier. Dat hoeft het niet echt te betekenen, maar dat is wat het op zijn minst suggereert. Maar dat is niet zo, zij waren oudsten. Dat staat er. Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Naar Europese maatstaven, zij behoren tot de adel. De verantwoordelijken binnen het volk. De invloedrijken, de machtigen, de edelen, de eerstgeborenen binnen de diverse families uiteraard. Binnen Israël, op een wat lager niveau natuurlijk dan de rechten van de stammen en de stamoudsten. Maar binnen de stam heb je dat ook, hè. Vandaar dat je later leest over de vorsten uit Juda, terwijl het ons overrompelt, want wij dachten dat er maar één vorst uit Juda was, en dat is de koning uit het huis van David. En toch heet het de vorsten uit het huis van Juda. En daar heb je het weer, hè. Dat zijn de hoofden van de families officieel. Maar van die oudsten worden er 70 verzameld om, laat ik het plechtig zeggen, zitting te nemen in de officiële raad van oudsten. Bovendien staat er nog bij, van de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. Niet opdat ze het zouden worden, zij waren het al. En daarmee is meteen die hele kwestie binnen het Nieuwe Testament, binnen gemeentelijke omstandigheden, ook verklaard. Oudsten kun je niet kiezen, je kunt ze niet aanwijzen. Ja, je kan ze aanwijzen, dan moeten ze er eerst zijn. Als ze er niet zijn, kan je ze niet aanwijzen. Je komt in het Nieuwe Testament niet verder dan dat degenen die er zijn, als zodanig ook erkend worden. Een subtiele aangelegenheid, maar niettemin, dat is wat je leest. En voor zover ze aangesteld worden, wil zeggen dat ze opgeleid worden. Dat ze ingevoerd worden in het werk, dat ze er onderricht in krijgen. Dat is wat Titus deed op, hoe heet die luie buiken ook alweer? Op Kreta. Hè? zocht naar de termen. Maar vooruit. Maar dat is wat Titus daar ze doen. Oudsten aanstellen. Ik zeg altijd, enigszins ironisch, had Paulus dat niet zelf even kunnen doen voor hij afreisde? Moest hij daarvoor Titus achterlaten? Het antwoord is ja, want er waren geen oudsten. Titus moest ervoor zorgen dat ze er zouden komen. Mensen die verantwoordelijkheid konden en zouden dragen in de, nou ja, te midden van de gelovigen ter plaatse. En dat is het dan. En bij andere gelegenheid worden ze simpelweg aangewezen, maar dat is omdat ze er zijn. Nou goed, en hier dus ook. Hè. Ze zijn er. Alleen degene die gij weet dat zij oudsten zijn en deszelfs ambtlieden zijn. Gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en ze zullen zich daar bij u stellen. En daarna staat er, zo zal ik afkomen, vers 17, en met u al daar spreken en van de geest die op u is zal ik afzonderen en op hen leggen. Want ze krijgen niet allemaal hun eigen geest. Het is een en dezelfde geest, het is die geest die ligt op, want zo is de term hier, Mozes. En wat het uitbeeld is simpel genoeg. Mozes is een beeld van Christus en allen die tot hem komen verzameld worden en ingaan op de oproep van het evangelie, komen tot geloof in. Komen tot Christus, dat is in de praktijk inderdaad, zuster, hoog gegrepen, maar het is waar, tot de troon der genade dus, tot de hoge priester van het nieuw verbond naar de ordening van Melchizedek, en daar ontvangen zij de geest van Christus. Het is maar één geest, waaraan wij allen deel hebben, want wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt en staat de vertaling, zegt daarna, en drinken aan of van dezelfde geest. We hebben dezelfde geest doordrenkt, is de gedachte. En dat is wat hier op voorhand wordt uitgebeeld. En u weet wat ik altijd zeg over bijbelse symboliek of typologie. Als je de waarheid geleerd hebt, herken je hem in heel wat andere plaatsen. Je leert hem uit het Nieuwe Testament en je herkent hem hier meteen in Numeri hoofdstuk 11. Het is een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Een volk van oudsten, een volk namelijk van eerstgeborenen, eerstelingen. Nou, en dan staat er uiteindelijk vers 24, en Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk en hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heer af in de wolk. De tent, dat begrijpt u, hè? Dat is in de praktijk gewoon de tabernakel. Daar stond de troon der genade, althans de uitbeelding daarvan. De ark des verbonds. Hij stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heer af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, legde die hem geest op de 70 mannen die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. En dat is precies het begin van onze tegenwoordige bedeling. Want die begon inderdaad met dat er geprofeteerd werd en daarna niet meer. Waarom daarna niet meer? Gewoon antwoord, heel gewoon antwoord. Er was nergens voor nodig. Toch? Nou ja, dat is wat het Nieuwe Testament, wat Paulus ervan zegt. Hij schrijft in de eerste Korinthebrief, als geprofeteerd is wat geprofeteerd moet worden, dan houdt het profeteren op. Er is niks moeilijks aan. De enige andere zaken die ook een functie vervuld hadden, hielden dus ook op. Als God uitgesproken is, heeft hij daar niks meer aan toe te voegen. En de Bijbel zelf, die voltooid is geworden, inclusief de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, door de profeten uit Nieuwtestamentische tijd, uiteraard. Nee, niet door allen, maar door sommigen daarvan. Hè. Die Bijbel zelf zegt dat iemand die eraan toevoegt, die er nog wat aan toedoet aan die Bijbel, die zij vervloekt. Dus kunnen we, ja, ik wil zeggen, dan kun je meteen de mormonen weer verder sturen. En, hè? Nou ja, hoe moet je dat dan zeggen? Hè? Ik kan wel proberen het netter te zeggen, maar er verandert niks mee. Ze komen van, wij hebben iets wat nog nieuwer is dan de Bijbel, wat later enzovoort. Dan zeg ik, dan moet je bij mij niet meer aankomen. Dus, ik wil best over de Bijbel praten, maar daar houdt het op. Dat staat erin. En dan heb ik het nog niet eens over wat daarna heel vervelend voor de mormonen, maar wat heel voor de hand ligt, is dan meteen ook te noemen de islam natuurlijk. Hè? Want dat is precies zo'nzelfde procedure geweest. Een gedoe met gouden platen die daarna weer zoek zijn. En bij de een waren het gouden platen, daar was de Koran opgeschreven. De ander waren het gouden platen en er was het boek van Mormon opgeschreven. Dan denk ik, zo vindingrijk is de duivel ook weer niet. Toch. En gouden platen was ik ook nogal opgekomen. Ze moet het eeuwig blijvende woord van God voorstellen. Dus dan is het gegraveerd in goud. Waarom ook niet? En zo komen er weer profeten. De een heet Mohammed, de ander heet Jozef. En er zijn daarna, en daarvoor trouwens ook nogal wat lui gekomen die zich voor profeet uitgaven. En wat minder invloed gehad hebben op de langere termijn. Maar niettemin, het is van hetzelfde laken één pak. Met excuses aan Gent en Leiden. Voor de lakenproductie. Ja, nou goed. Dus. En de Britten, want die waren erin betrokken. Maar dat heeft er allemaal niets mee te maken. Hè? Waar het maar om gaat is dat we hier een geweldige uitbeelding vinden van de situatie van onze tegenwoordige bedeling. En daarna vinden we de mededeling dat ze profiteerden daarna niet meer, maar er waren er twee die er wel bij hoorden, maar die niet bij die 70 verzameld waren, maar die onafhankelijk van de groep binnen het leger, in het legerkamp, eveneens profeteerden. En Mozes zei, Jozua zei, mijn heer Mozes verbiedt hun, maar Mozes zei tot hem, zijt gij voor mij ijverende, och of al het volk des heren profeten waren, dat de heren zijn geest over hen gaven. Hij zei, wat is er mee mis? Dan zouden ze het allemaal doen. Was het maar zo. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Want u weet ook waarschijnlijk dat deze raad van oudsten gecontinueerd geworden is. Dan wel opnieuw is opgericht. En wij kennen het als het Sanhedrin van de Joden. Historisch. Dat is toch wel interessant. Het Sanhedrin is dus eigenlijk een beeld van de gemeente. Maar het Sanhedrin was Joods en het verwierp de Heer. De gemeente is niet uit Juda, maar ergens anders uit. En kenmerkt zich doordat het de Heer heeft aangenomen, uiteraard. En meer van dat soort parallellen. En verder schiet ik er snel doorheen, want we hebben dit alles eerder aangehaald, denk ik. Want deze twee, die vermeld worden na die eerste groep, de complete groep, deze twee zijn natuurlijk. Ik zeg natuurlijk, want je kunt het concluderen uit wat je weet uit het Nieuwe Testament. Dan herken je dit meteen. Is er buiten de gemeente als groep, zijn er dan nog twee of is er nog wat dat ook dezelfde functie vervult? Maar los van de groep, maar dezelfde functie vervult als de gemeente en de. De vraag kan je niet beantwoorden, dan moet je eerst weten wat is dan de functie van de gemeente. En dan is het antwoord, de gemeente wordt geacht verantwoordelijkheid te dragen voor Israël. Hè? En in de praktijk dus het woord van God te verkondigen, het evangelie in het bijzonder uiteraard, in de eerste plaats aan Israël, omdat het boven Israël gezet wordt, als hoofd van Israël. Dat is de gemeente. En dat is hier die raad van oudsten. Heb je los van de gemeente dan nog meer dat ook het evangelie zal prediken aan Israël? En het antwoord is ja, dat zijn die twee getuigen uit de openbaring. Maar ja, zodra je in openbaring terechtkomt, krijg je altijd... Weet je waar het me aan... Zal ik je vertellen waar het me aan doet denken? Ik moest er pas weer aan... Ik weet niet meer waarom. Oh ja, David noemde zichzelf één enkele vrouw. En toen moest ik er ineens aan denken... Saul joeg dan één enkele, een dode hond, één enkele vloo na. Staat er in, één Samuel of zo. Dan moest ik er eens aan denken dat ik ooit een keer thuis kwam van vakantie. En de huisdeur opendeed. En het was een leven als een oordeel. En ik was tot over mijn knieën, was ik zwart. Van de vlooien. En een herrie dat die beesten maken als ze springen is niet te geloven. Bij duizenden, het is werkelijk waar, het was een oud huis... En ik was met vakantie gegaan terwijl de vloer open lag voor het aanleggen van centrale verwarming. Was niet meer klaargekomen. En ik weet niet waar dan ineens al die vlooien vandaan komen, maar het was verschrikkelijk. Daar is de gemeente, hoe heet dat, ongediertebestrijding aan te pas moeten komen. En ik moest ogenblikkelijk weer op vakantie. Op eigen kosten, dat is, nou ja, toen maar weer. Maar zo'n heel leger. Hè? En dat denk ik altijd dat er gebeurt als je verwijst naar het boek Openbaring. Dan word je ineens besprongen door allerlei ideeën die mensen ontwikkeld hebben. En aan elkaar doorgeven. Eén enorme grote verwarring enzovoort. En daarom ja, zeg ik, komt overeen met Openbaring. Wat was het? 11. Maar ja. Dat kan ik wel zeggen, maar dan moet ik zoveel uitleggen. Niet omdat het moeilijk is, maar gewoon omdat er zoveel alternatieve redeneringen ontstaan zijn. Omdat men nou eenmaal de rest van de Bijbel niet kent en gemeentelijke waarheid al helemaal niet. Maar in Openbaring 11 is sprake van twee getuigen, twee mannen die het evangelie zullen prediken na de opname. Dat staat erbij, maar je moet, als je die symbolische taal niet kent, dan moeten we daar eerst mee beginnen. Dat neemt nogal wat tijd, hè. Maar na de opname van de gemeente moeten inderdaad twee getuigen het evangelie prediken, in het bijzonder aan Juda. Dat wil zeggen, beginnende te Jeruzalem. Want dan begint het hele verhaal min of meer overnieuw. En toch niet overnieuw, uiteraard. Want het is toch sprake van een voortzetting van iets wat al geweest is. Maar op aarde begint de prediking van het evangelie opnieuw, omdat de gelovigen van de aarde zijn weggenomen. Dat is de opname van de gemeente. Dat halen ze nooit aan, maar dat is in zichzelf al een bewijs voor de opname van de gemeente. Als ze niet allemaal weg zijn, dan hoeven er ook geen twee getuigen te gestuurd te worden naar Jeruzalem. Hoeveel getuigen denkt u dat er vandaag in Jeruzalem zijn? Nou ja, te weinig. Maar, hè? Meer dan twee. In elk geval, dat weet ik zeker. Twee moet ik er zelfs bij name nog wel kunnen noemen zo in één keer. Ik bedoel, waarom moeten er twee getuigen gezonden worden van Gods wegen? Die zijn er. Maar als de opname heeft plaatsgevonden, dan is er geen één meer. En dan gaat hij weer, hè. En aangezien, maar dat is Romeinen 11, moet je dan dus ook kennen. Aangezien Israël, en meer in het bijzonder de Joden, maakt niet zoveel verschil, de rest van Israël komt daarna. Maar aangezien Israël barmhartigheid zou verkrijgen door onze barmhartigheid... Want dat staat daar zo, hè? Aangezien dus Israël tot geloof zal komen door het werk van de gemeente, betekent het dus dat na de opname van de gemeente alsnog toch twee leden van de gemeente dat werk moeten voortzetten. Zij het voorlopig. Totdat er anderen zijn die dat overnemen, uiteraard. En dat is het verhaal van Mozes en Elia, die inderdaad alsnog bij de gemeente worden toegevoegd als nieuwtestamentische gelovigen op aarde zullen optreden en prediken voor de bekering van Israël. En dat maakt hen blijkbaar tot leden van de gemeente. En daarmee is weer verklaard waarom wij in hetzelfde Markus 9 Mozes en Elia inderdaad tegenkwamen op de berg der verheerlijking. Als behorend tot de gemeente en als zijnde bovendien twee van de meest vooraanstaande leden van de gemeente zelfs. Al zijn zij van oudsher oud-testamentische gelovigen. Maar waar ze op aarde zullen leven, in elk geval onder het nieuwe verbond, maakt hen dat tot gemeenteleden, maar dat zelfs buiten onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Los daarvan, voordat u nou weer andere vragen bedenkt, los daarvan moet ik erbij zeggen dat ook wij na de opname van de gemeente wel degelijk vanuit een hemelse positie betrokken zullen zijn in de, laten we zeggen, de prediking van het woord van God in de eerste plaats aan Israël. Om het plastisch te zeggen, in onze positie als engelen, waarom niet, wij zouden de engelen gelijk zijn. Kortom, wij zijn hemelse wezens, maar hemelse wezens kunnen op aarde ook nog het een en ander doen, al of niet in een zichtbare gedaante. Maar bij gelegenheid blijkbaar zelfs in een zichtbare gedaante, want je kan dat al lezen in het Oude Testament, notabene. Echt wel, dus het is toch door de gemeente, maar aanwijsbaar op aarde zou er niemand zijn, waren het niet dat die twee getuigen gezonden worden van Gods wegen en die komen dan inderdaad hun aardse loopbaan voltooien. Makkelijk genoeg. En hier vind je toch voorhand aangekondigd in deze symboliek. Iemand zegt, maar dat kan ik er niet uithalen. Nee, dat hoef je er ook niet uit te halen. Je leest dat in het Nieuwe Testament en daarna lees je dit en je herkent het ogenblikkelijk. Als je een afbeelding ziet van een gewonde man op een ezel en er loopt iemand naast en die leidt die ezel, wat zie je dan? Roept u maar. Ik bedoel, en dan ga ik een verhaal vertellen over de barmhartige Samaritaan. En dan zegt u, ja, maar dat zie ik niet. Ik zie een ezel en een gewonde man en zo. Ik zeg, ja, dat is jammer dat je dat verhaal niet kent. Anders zou je het meteen herkennen waar dit over gaat. He? En zo werkt het. Als je het niet weet, zie je er niks in. Maar als je het weet, omdat de Bijbel het leert, herken je het ogenblikkelijk. En het geeft ook verheldering, dat wil zeggen, geeft een beter inzicht in de waarheid als zodanig. Dat is heel dikwijls zo met beelden. Hè? Denk erom dat je naast gewoon woord nog heel wat andere methoden van communicatie hebt. Hoor. Maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Wat ik wel moet zeggen natuurlijk, is dat deze situatie van Eldad en Medad, naast die andere 68 om zo te zeggen, dat die situatie weliswaar historisch te vergelijken valt met de situatie in Marcus 9. Maar profetisch dus niet. Denk ik. Maar wel het verschijnsel van, wij zijn hier bij elkaar, wij doen het werk des Heren. Maar er lopen er daar een paar rond, die trekken niet met ons op, maar die zeggen hetzelfde te doen. Kan dat? Ja, dat kan. Mozes was er een voorstander van. En de Heer Jezus ook trouwens. Want wie een kracht doet in mijn naam, die zal niet haastelijk van mij kunnen kwalijk spreken, zei vers 39. Dat kan dus wel, maar het ligt niet meteen voor de hand. Maar in de praktijk gebeurt het natuurlijk wel degelijk. En dan nog is dat geen reden om maatregelen te nemen. Want dat is volstrekt onbijbels. Hè? In elk geval staat er, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Dit is een heel zwart-witte uitdrukking. Wij kennen trouwens nog een andere uitdrukking, die komt van de andere kant. Maar in ieder geval komt dit overeen met Lucas 9. Dat wil zeggen, daar vinden we dezelfde uitspraak en die geeft hem dan toch enig gewicht. In Lucas 9, in het parallele schriftgedeelte heet dat. Dan vinden we precies hetzelfde vanaf vers 49. Johannes antwoordde en zei: de meester, we hebben een gezien die in uw naam de duivelen uitwierp en we hebben het hem verboden omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zei tot hem: verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Daarnaast hebben we zo'n uitdrukking in Matteüs 12. Waar staat in vers 30. Wie met mij niet is, die is tegen mij. Dat lijkt het tegenovergestelde te zijn. Dacht ik zo, hè. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Dat het... Ik kan wel helemaal vooraan beginnen en zeggen... dat het niet tegengesteld kan zijn, lijkt mij zonder meer duidelijk. Zodat de vraag is, waar gaat het dan over? En het antwoord is, het gaat in die beide situaties kennelijk om iets verschillend. Namelijk in Lucas en Marcus gaat het erom dat men niet met die groep optrekt, zal ik maar zeggen. Als één groep. Ik denk dat het hier in Matteüs 12... niet gaat over die groep als zodanig, hoewel je dat, als je per se wil, in die woorden zou kunnen lezen, maar dat het gaat meer om een overdrachtelijke situatie. Zoals wij bijvoorbeeld. Wij vergaderen met de Heer en met de gelovigen, maar ik bedoel dat niet letterlijk uiteraard. Ik bedoel dat in overdrachtelijke zin. Wij zijn één met Christus, wij zijn tot hem gekomen, wij zijn allen één. Op de wijze van Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed, enzovoorts. Hè. En wie daar niet bij hoort, die is tegen. Dat lijkt me duidelijk. Als je niet het eigendom des Heren bent, om eens een klassiek orthodox evangelisch jargon te gebruiken, hè. Als je niet het eigendom des Heren bent, ja, dan ben je dus tegen. Dan hoor je tot het rijk van de tegenstander. En dat is kennelijk wat hier in Matteüs 12 naar voren gebracht wordt. Bovendien wordt het niet met de Heer zijn beschouwd als lastering tegen de geest. Dat is vers 31. Dat lijkt mij toch ook wel duidelijk. In de eerste plaats dat die versen naast elkaar gelezen zouden worden, over hetzelfde gaan. En dat het dus inderdaad gaat over ongelovigen die nooit tot de Heer, dat wil zeggen tot geloof in hem, zijn gekomen. In dat geval blijven zij aan de kant van de tegenstander staan. Maar hier in Marcus 9 gaat het over een andere situatie, namelijk een meer praktische, meer letterlijke situatie, kennelijk. Waarbij er zijn die in de naam van de Heer van alles doen, maar die dat doen zonder bij deze groep te behoren, om zo te zeggen. Maar als het oprecht is, als die iemand, het gaat er maar over één, als die oprecht gelooft in de Heer, zal ik maar zeggen, en hem dient, ja, daar is niks mee mis, die hoort er dus toch bij. Zo goed als dat Johannes erbij hoorde. Ik bedoel Johannes de Doper uiteraard. Dus we zouden er niet een tegenstelling in leggen die er niet is en bovendien ook niet kan zijn. Wie tegen ons niet is, die is voor ons. Want zo u lieden, vers 41, en dan ziet u dat het onderwerp niet verandert. Want zo wie u lieden een beker water zal te drinken geven in mijn naam, en wat eerst kinderkens heten, op overdrachtelijke wijze in vers 36 en 37, heet nu gewoon u, gezegd tot de discipelen. Want zo wie u lieden een beker water zal te drinken geven in mijn naam, omdat gij van Christus zijt. Het is jammer dat de vertalers dit verzwakt hebben door dat woord discipelen ertussen te zetten. Want het is nou juist zo aardig deze uitdrukking hier tegen te komen, terwijl we hem later kennen uit de brieven. Maar gij zijt van Christus en Christus is van God. En terwijl gij u zelfs niet zijt, enzovoorts. Hè. Het komt meerdere keren voor, bij Paulus, bij Petrus, zo uit het hoofd, verder weet ik zo gauw niet. Maar hier staat het ook al. Omdat gij van Christus zijt. Uitgebeeld in, omving het met zijn armen in vers 36. Zo wie u lieden een beker zal te drinken geven in mijn naam, omdat gij van Christus zijt, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. De suggestie is dat degene die hen een beker water zal te drinken geven, dat dezelfde is als die ene man uit vers 38 en 39... die de demonen uitwierp in de naam van de Heer enzovoort, maar die niet tot deze groep van de discipelen behoorde. Er zijn nog eenmaal anderen, er zijn nog meer gelovigen enzovoorts. En die hebben allen hun eigen verantwoordelijkheid. En als het goed is, zullen ze u ontvangen, omdat gij van Christus zijt. En als het niet goed is, doen ze dat niet. Maar daarmee ben ik waar ik vorige keer ook was, aan het eind van de avond, namelijk bijvoorbeeld in de derde brief van Johannes. Maar goed, daar ga ik het nou dus niet weer over hebben. Hè. Dan gaat het over wie ons ontvangt en wie niet. Maar zo wie u lieden een beker water zal te drinken geven in mijn naam, omdat gij van Christus zijt, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Let erop, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Er staat niet, hij zal daarvoor loon ontvangen. Ik vind het wel aardig dat het er zo staat. Je leest er zo overheen, maar ik beweer natuurlijk al jaren dat het idee niet is dat wij door werken iets kunnen verdienen, maar wel dat wij door niet te werken iets kunnen verliezen. Dan zult u zeggen, ja, maar dat is alleen maar een administratief verschil. Dan zeg ik, ja, dat is wat het is, een administratief verschil, precies. Maar het is belangwekkend genoeg, heb ik nog nagevraagd aan de belastinginspecteur. Maar goed, u doet er nou niet toe, hè. Maar u weet hoe het is. Er is loon voor ons weggelegd op basis van wat de Heer ons aan verantwoordelijkheid heeft meegegeven. En als we die verantwoordelijkheid niet dragen, dat de consequenties niet uittrekken, verliezen wij loon. Ik citeer altijd in dit verband, ik zal u niet teleurstellen, ik citeer altijd de tweede Johannesbrief. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben tot nog toe, opdat gij een vol loon moogt ontvangen. En dat is precies waar het over gaat. Men kan loon kwijtraken. En dat komt omdat het een en ander tevoren van Gods wegen geregeld is. In dit geval dus ook. Het was de verantwoordelijkheid van de man in kwestie om die beker koud water te geven. Wat het ook mogen betekenen, overdrachtelijk. Maar u begrijpt toch dat het een beeld is. Maar het was de bedoeling dat hij die beker koud water zou geven. Als hij het niet doet, verliest hij daarmee loon. Zo steekt het in elkaar, hè. En zo wie een van deze kleinen, eerst deed het kinderkens, ik heb u gezegd dat staat voor die discipelen, nou hier gaat het over de discipelen, vers 41, het heet gewoon u lieden, en daarna heet het kleinen. En zo wie een van deze kleinen, deze dienenden, die in mij geloven ergert, het waren hem beter dat een molensteen. Je krijgt dus een negatieve kant. Hè? Er zijn er ook die discipelen die gelovigen niet zouden ontvangen, die het evangelie ook zouden afwijzen en zo verder. Het waren hem beter dat de molensteen om zijn hals gedaan waren en dat hij in de zee geworpen waren. Het schijnt dat deze uitdrukking, deze formulering Een bekende zegswijs was, dat wil zeggen, een bekende manier van uitdrukken was, ter aanduiding van de doodstraf, zoals die zelfs onder de Romeinen wel werd toegepast, meer onder de Grieken en naar het schijnt ook onder de Syriërs. voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er in ieder geval op een of andere wijze buurvolken van Israël. Kortom, het is beter dat iemand eerst om zeep geholpen wordt, dan dat hij doorleeft en dan dit soort dingen doet. Het bevestigt wat mij betreft het idee dat, nou ja, ik denk dat het volstrekt bijbels is, dat namelijk iemand die het evangelie afwijst, een grote verantwoordelijkheid heeft, aan de negatieve kant uiteraard, dan degene die van niks weet, die het nooit gehoord heeft. Begrijp je me niet verkeerd? Als je helemaal vooraan begint in die gedachtegang, dan is de simpele bijbelse gedachte dat er weliswaar zijn die het niet weten, maar het is hun eigen verantwoordelijkheid ook nog zouden kunnen weten. Want wat van God gekend kan worden, is kenbaar. Bijvoorbeeld in de schepping. Nou ja, toen kwam Darwin voorbij. Met excuses aan Darwin, want ik denk echt dat ik die man straks tegenkom. Maar dat vertel je ze nooit, hè. Die man is in zijn latere jaren alsnog tot geloof gekomen. En heeft gezegd dat zijn hele evolutieleer, dat het een kinderlijke gedachtegang was waar hij spijt van had. Maar ja, het was niet meer te stoppen. Het is zwart op wit. Er is een boek van. Nou ja, goed, het doet er nou. Hè? Ja, zeg maar. Ik weet niet meer wie het geschreven heeft. Ik geloof zijn huishoudster, maar dat wil ik afwezen. Althans, die figureert wel in het verhaal. Maar dat doet er nou even niet toe. Maar dat is historisch. Maar ik bedoel, dan komt dus een evolutieleer voorbij, waarvan wij, mijn vrouw en ik vandaag nog tegen elkaar zeiden, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat iemand daarin kan geloven? Maar ja, ik begrijp dat ook niet. De enige verklaring daarvoor kan maar zijn dat er ook maar één alternatief is. Dat is of je gelooft in die hogere macht die ons, in ieder geval de aarde, maar voor mijn part hemel en aarde, geschapen heeft. Of als je dat niet wil geloven, is er echt maar één alternatief. Daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben. Is maar één alternatief, dat is dat het vanzelf ontstaan is. Maar het probleem met de gedachte dat het vanzelf ontstaan is, is dat het volstrekt in strijd is met alle natuurwetten die je maar bedenken kunt. En voor zover de verandering is in de natuur, is het in ieder geval geen evolutie, maar devolutie, ja. Men noemt het dan degeneratie natuurlijk. En dat is natuurlijk ook zo, hè. Wij kennen vogels die niet vliegen kunnen, maar dat zijn die vogels die nog niet hebben geleerd te vliegen, maar die het vliegen hebben afgeleerd. Er zijn vogels die niet kunnen vliegen. Die hebben de kleine vleugeltjes. Maar het idee is niet dat ze langzamerhand wel groter worden naarmate ze wel blijven proberen. Maar het idee is dat ze inderdaad, door wat voor manier dan ook, misschien wel door, hoe heet dat, teeltkeus, hoe noemen ze dat? Of wel, hè? Dat ze daardoor, onder de maat geraakt zijn, om zo te zeggen. Dan kunnen ze niet meer vliegen. En dat is wel makkelijk voor ons, want dan kunnen wij ze weer makkelijk vangen en consumeren. Maar dat mag dan weer niet, want dan worden ze uitgeroeid. Ja, hoor eens, mutaties moesten er toch blijven, of niet? Heb ik het niet goed begrepen. Nou ja, maar het is of het een of het ander. Of het is vanzelf ontstaan, of er is een hogere macht die het gemaakt heeft. En ik vind het makkelijker te geloven dat een hogere macht het gemaakt heeft, dan dat het vanzelf zou zijn ontstaan, al was het maar omdat de natuurwetten zelf zeggen dat dat niet kan. Niet dat dat een echt sterk argument is, maar voor natuurkundigen moet dit een goed argument zijn. Hè? Het kan niet. En je hebt geen alternatief. Dat wil zeggen, er moet zo'n hogere macht zijn. Maar waar we het over hebben, is inderdaad dit, dat als men die hogere macht niet kent, dan is dat eigenlijk volgens de Bijbel primair en in hoofdzaak omdat men het niet wil. In de eerste plaats omdat men God kan kennen uit zijn werken, de schepping, dat zegt Romeinen 18. Dus wie ben ik, of Romeinen 1 bedoel ik, Dat is vanaf vers 18. Maar wie ben ik om dat tegen te spreken? Ik geloof ook dat het zo is. Los daarvan geloof ik trouwens ook wat de Bijbel zegt. Namelijk dat wie zoekt zal vinden. En niet omdat het zo makkelijk is te vinden, maar omdat dat wat gezocht wordt zichzelf zal bekendmaken. De Heer zelf namelijk. Als je de waarheid zoekt, zul je de waarheid vinden, omdat de waarheid zich bekendmaakt. Want de waarheid is in de praktijk iemand. Of dat een metafoor is of niet, dat maakt me niks uit. Hij die de waarheid is, dan wel vertegenwoordigt, maakt zich bekend. Dat is wat de Bijbel belooft. Zodat er uiteindelijk, dat zegt de Bijbel ook, niemand te verontschuldigen is. Maar neem niet weg dat degene die er botweg is tegenopgelopen, aan wie de waarheid gepredikt is, om het zo te zeggen, en die dat afwijst, ja, die wijst dus rechtstreeks de Heer af. Want dat is wat anders dan dat hij bewust in onwetendheid blijft en zegt, ik wil niks horen. Kan me niet schelen, maakt me niet uit. Laat me zo. Dat is ook iemand die zich onttrekt. Maar dat is niet zo zwaar als dat men gewoon het woord van God tegenspreekt. Rechtstreeks. En daarvan staat, zou iemand wel beter voor die tijd kunnen overlijden. Dan was hem deze tegenspraak, zullen we zeggen lastering tegen de Heilige Geest. We hadden hem net toch uit Matthäus. Dat was hem dan niet aan te rekenen. Want de Bijbel kent niet alleen schuldig of onschuldig, maar de Bijbel kent wel degelijk ook strafmaat. Hoeveel te zwaar de straf meent gij, zal hij ontvangen, enzovoorts. Met dank aan de Hebreeënbrief. Het ware hem beter dat hij voor die tijd was overleden. Ik weet niet of het politiek correct is, maar je kunt je altijd nog afvragen of de doodstraf in dit licht, de doodstraf hier beneden, dan niet vriendelijker is. Ja, humaan, dat vind ik zo'n raar woord. Christelijk kan ook moeilijk dan. Maar of dat dan niet misschien toch beter voor iemand is dan dat je hem in leven laat en dat hij de rest van zijn leven de kans krijgt om nog de meest goddeloze dingen te doen. Niet waar? Ik ben blij dat ik dat niet hoef te beslissen, maar degene die erover beslissen zouden daar toch wel over moeten nadenken, lijkt mij, als zij gelovigen zijn. Als een mens geoordeeld wordt na werken, dan kan die beste maar helemaal niks gewerkt hebben. Kan hij daar geen straf voor krijgen? Is hij dan behouden? Nee, dan is hij ook verloren. Maakt niet uit. Maar de strafmaat is minder nou één keer. En hoe langer een mens leeft en hoe meer hij tegen God kan spreken, hoe zwaardere last hij opbouwt. Want dat staat ook in Romeinen 1. Nee, het is 2 inmiddels. Romeinen 2. Naar uw hartigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij jezelf toorn. Als een schat. In de dag van het oordeel Gods enzovoorts. Het zijn geen populaire dingen, maar dat is wel wat de Bijbel erover leert. Wij krijgen nog heel wat sterkere termen dan die van die molensteen. Want er staat indien, vers 43, indien uw hand u ergert, houd ze af. Het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien u voelt u ergert, houd hem af. Het is u beter kreupel tot het leven in te gaan dan de twee voeten hebbende geworpen te worden in de hel in het onuitblusselijk vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien uw oog u ergert, werpt het uit. Het is u beter maar één oog hebbende in het koninkrijk Gods in te gaan dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat zijn sterke termen, hoewel ik ze niet kan lezen zonder een grijns. Ik was moeite om die te onderdrukken, want ik stel me dat dan zo voor. Maar u wordt geacht te begrijpen, en ik natuurlijk ook, dat dit niet maar letterlijk bedoeld is, hè. Toch? Wat, in welke zin kan je struikelen over je voet vooruit? Indien uw hand u ergert, oké, wat is er dan met die hand? Wat zou dat nou kunnen zijn? En daar kan ik eerlijk gezegd niks bij bedenken. Niks zinnigs tenminste, laat ik het zo zeggen. Onzin gaat me dan wat makkelijker af. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het wel degelijk gaat om bepaalde aspecten van ons leven. Die wij wellicht beter achter ons kunnen laten omdat ze ons in de weg staan. Doen struikelen, want dat is wat ergeren betekent. Hè? Doen struikelen. Er zijn er helemaal zaken in het leven die zijn er dan misschien, maar daar moet je toch afstand van kunnen nemen bij gelegenheid. Duurt trouwens niet lang, nog geen bladzijde, of we zijn terecht bij een rijke jongeling. En wat hem in de weg stond, was zijn rijkdom. Niet zozeer zijn hand of zijn voet of zijn oog, maar iets waarvan die dingen dan toch als voorbeeld fungeren, lijkt mij. En tot die rijke jongeling wordt gezegd dat hij zijn goederen zou verkopen en de opbrengst aan de armen geven en de Heer zou volgen. En dan staat er, hij ging bedroefd weg. Met als toelichting, want hij had veel goederen. Dat is dan problematisch. In zijn geval. We hebben het later wel over die man, want er is nog wel het een en ander over te vertellen, overigens. Maar het gaat om het beginsel dat hier al in hoofdstuk 9 wordt geïntroduceerd. Er zijn bepaalde zaken in het leven waar een mens beter afstand van kan nemen, die ik beter weg kan doen, omdat het hem in de weg staat. En als die te sterk is, de zwakkere variant, die is tamelijk algemeen bekend, dat is deze, dat als iemand alles wat hij heeft is kwijtgeraakt, dan is de kans groot dat hij juist dan open staat voor het evangelie. Vandaar dat traditioneel evangeliepredikking dikwijls gericht is juist op degene die alles zijn kwijtgeraakt. En die met hun leven overhoop liggen, zal ik maar zeggen. En op het moment dat ze toch niks meer te verliezen hebben, is het wat makkelijker tot de Heer te komen. Alleen, ik heb me vroeger, want zo was ik dan, altijd afgevraagd, dat weet ik nou wel, maar wat nou met degene die het goed doen, zal ik maar zeggen. Die redelijk succesvol door het leven gaan. Wat vertel je die mensen dan? En ja, dat wordt dan toch een stuk moeilijker. Nou goed. Maar het gaat maar om het beginsel. Je kunt het ook veralgemeniseren en gewoon letterlijk zeggen, vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel. Waar het is niet de worm, maar de mot, waar de mot ze niet verteert, opeet en de roest ze niet verteert. Moest even nadenken. Maar dat soort dingen. En denk nou niet dat het daarbij alleen maar gaat om materiële zaken, uiteraard, hè. Er zijn ook andere zaken in onze levens waarvan dan gewoon gezegd wordt, nou, als je in de weg staat, dan moet je het weg doen. Het is niet anders. Er staat te veel op het spel, wat niet een goede uitdrukking is natuurlijk, want het is geen spelletje. Het is natuurlijk ernst, hè. Men zou tot het leven ingaan. Dat wil zeggen, men zou eeuwig leven ontvangen, of zoals uiteindelijk in vers 47 heet, men zou het koninkrijk Gods ingaan. En het alternatief is dat men gaat in de hel, meer specifiek in het onuitblusselijk vuur. Die uitdrukking die staat er een paar keer, een keer of drie meen ik, wordt hier herhaald, inclusief de uitdrukking waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Het is toch van belang, ondanks de samenhang van deze termen in deze schriftplaats, het is toch van belang om het verschil te kennen tussen wat in het algemeen in de Statenvertaling en in het Nieuwe Testament hel heet en het onuitblusselijk vuur. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde. Hel is gewoonlijk Hades, dat is onderwereld. Zo wordt het elders altijd vertaald, buiten de Bijbel. Als men dan die Grieks moet vertalen, Hades vertaalt men het met onderwereld. Maar eerlijk gezegd, het Nederlandse woord hel betekent dat ook, hoor. Hel betekent ook gewoon maar een lage plaats. Een kelder. Ik heb ooit wel eens gespeeld in een plaats die heette het Helletje. Er was een kelder onder een restaurant ergens. Ik weet niet meer. Was het Hattem? Weet ik niet. Ik weet niet waar het was. Maar dat is wat het is. Hè. Hel is gewoon een lage plaats. Zoals hemel het tegenovergestelde is van hel in oud-Nederlands. Een hoge plaats. Vandaar dat je ook hemelbedden hebt en nog eens wat. Dat is vast nog wel weer met het hemel erin. Zonder dat wij daarmee doelen op de plaats waar God woont, om zo te zeggen. Is niet maar hetzelfde. Maar het neemt niet weg dat de hel, Hades, onderwereld, is in eerste instantie het dodenrijk. Dat wil zeggen de plaats waar de doden naartoe gaan. In afwachting van, vraag me niet het te verklaren, want hoe dat daar is, dat kan ik ook niet uitleggen. Dat weet ik namelijk niet. Gaat mijn voorstellingsvermogen ook te buiten. Maar hel is Hades, is onderwereld, is het dodenrijk. Dat is waar de doden naartoe gaan in het algemeen. In afwachting van de jongste dag, waarna zij geoordeeld zullen worden. En als zij ongelovigen waren, worden ze daarna geworpen in wat heet de poel des vuurs. En dat is ook onderwereld, omdat het niet boven is. Het is niet hier op aarde, het is ook niet daarboven in de hemel, maar het is nog steeds beneden. Vandaar dat het begrip hel wel degelijk eventueel die poel des vuurs insluit, maar dat betekent nog niet dat met hel altijd de poel des vuurs bedoeld is. Sterker nog, meestal niet. En daarom moet je het uit elkaar houden. Die poel des vuurs, die wordt geïntroduceerd. Nou, geïntroduceerd, dat is ook niet helemaal waar. Maar laten we zeggen, we vinden de uitdrukking in Openbaring 20, de laatste woorden. Daar wordt gesproken over de jongste dag, zoals we dat plechtig noemen. In theologisch jargon. Ten laatste dagen. Dat is wanneer de grote witte troon gezet wordt, om zo te zeggen, en daarna aarde en hemel wegvloden en er is geen plaats voor die gevonden. Dat was vers 11. En ik zag de doden, vers 12, klein en groot staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Zodat je weet dat hier minstens drie boeken zijn. Eén is uiteraard de Bijbel, want Mozes zal u oordelen, zei de Heer. Het andere heet het boek des levens. En wie daar niet in staat, wiens naam daar niet in staat, wordt veroordeeld. En het derde boek is dus logischerwijs het boek der werken. Die naam vind ik in de Bijbel niet, maar dat moet je concluderen. Men werd geoordeeld in hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Want de strafmaat wordt door werken bepaald. Het schuldig niet, maar de strafmaat wel. Net als dat behoudenis niet bepaald wordt op grond van werken, maar het loon wel. En loon is het tegenovergestelde van strafmaat uiteraard. Hè? Maar goed, maar dan staat er uiteindelijk... ze werden geoordeeld aan ieder naar hun werken, nog een keer in vers 13... En dan, en de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dat wil zeggen, wat er ook was, als het niet zalig wordt om zo te zeggen, verdwijnt het in de poel des vuurs. In dit geval, inclusief de hel, de dood en de hel, het dodenrijk, hel, wordt geworpen in de poel des vuurs, hoewel je kunt aantonen dat poel des vuurs onderdeel uitmaakt van de hel. Uit de verzen die we zojuist gelezen hebben in Markus 9. Maar daarmee zie je opnieuw dat het overlappende begrippen zijn. Dat dodenrijk is de plaats waar de doden bewaard worden, maar na de jongste dag worden geen doden meer bewaard. Dan verdwijnt het hele begrip hel, Hades, als zodanig ook. Want, en dit is natuurlijk niet-orthodox en ook niet orthodox, zeker niet orthodox-evangelisch, maar ik zeg het toch, zonder er uitgebreid op in te gaan, want de, in de poel des vuurs blijft heus niks bestaan. Ik vind het altijd lastig zoiets uit te leggen, omdat ik van mening ben dat daar niks aan uit te leggen is. Die heb je toch. Wat in het vuur terechtkomt, verteert. Nou ja, niet alles. Goud, zilver en kostelijke stenen niet. Maar hout, hooi en strooi wel. Met dank aan 1 Korinthe 3. Daar gaat het niet over de jongste dag overigens. Maar wel over een oordeel van Gods wegen door vuur. En het idee is dat dat wat ongelovig is, dit is uiteraard niet goud, zilver of kostelijke stenen, maar het is hout, hooi en stro. Hout, hooi en stoppelen, heet dat. En dat komt daar heus niet uit. Dat verbrandt daar. En ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk. Nou ja, er is wel een verklaring voor te vinden ergens, langs een omweg, voor de gedachte. Maar op zich blijft het onbegrijpelijk, het idee dat wat in de poel des vuurs geworpen wordt, dat het daarin blijft bestaan. En wat overgegeven wordt aan de wormen die niet sterven, dat dat blijft bestaan. Dat geloof ik dus niet. Het is me wel zo geleerd, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar dat geloof ik dus niet. En niet omdat ik me daar niks bij voor kan stellen, maar gewoon omdat ik in de Bijbel iets anders vind. Wat ik in de Bijbel vind, is dat dat niet deugt wordt geworpen in het vuur om er definitief een einde aan te maken. Dat is wat vuur is. Iemand zei, het was een alverzoener, die zei, maar vuur heeft toch een reinigende werking. Dus dan is mijn antwoord simpelweg dit, dan gooi je toch je stro in het vuur en dan kijk je hoe schoon het er weer uitkomt. Natuurlijk heeft het een reinigende werking, want het verbrandt vuil. Maar het hele punt is, hier in Openbaring 20 en andere schriftgedeelten die daar wellicht betrekking op hebben, dat wat daarin geworpen wordt, dat is vuil. En dat verbrandt daar dus. En dat is ook de betekenis van waar het vuur, het onuitblusselijk vuur en waar het vuur niet uitgeblust wordt en hun worm niet sterft. Dat betekent dat vuur en worm volledig werk doen. Men verdwijnt daar dus in. Waarbij ik u er ook op moet wijzen dat men bij worm, nou niet aan letterlijke wormen zou denken, behalve dan als beeldspraak, maar dat is dus niet letterlijk. En hetzelfde geldt dus voor vuur ook. Heb je dat? Hoe kun je trouwens, als je daar moeite mee hebt, hoe kun je trouwens werken in het vuur doen? I rest my case. Ik bedoel, dat kan ook inderdaad niet. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard wel. Waar werken voorgesteld worden als bouwwerken van hout, hooi en stro, wel, daar blijft niks van over. Het resultaat van het werk dus niet, daar blijft niks van over. En goud, zilver en kostelijke stenen wordt geacht juist door het vuur gereinigd te worden. Zo wordt goud en zilver en wat het maar was ook inderdaad gezuiverd. Er zijn wel dingen die in vuur gezuiverd worden of steriel gemaakt worden, zelfs nog in onze dagen. Dat is een heel simpele zaak. Maar dat komt omdat vuil daarin geacht wordt te verbranden. En dingen die werkelijk van waarde zijn, niet. Die zijn dikwijls zelfs juist uit het vuur ontstaan. Maar goed. Meer hoef ik daar denk ik ook niet over te zeggen. Ik neem gewoon letterlijk wat de Bijbel letterlijk zegt, dat de goddeloze zal uitgedelgd worden. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Verderf. Hun einde is het verderf. En als verderf zijn werk doet, dan blijft er dus inderdaad niks over. En dat is wat beschreven wordt, uiteraard. Uiteindelijk zijn er maar twee mogelijkheden. De ene is, men wordt behouden, men krijgt deel aan die nieuwe schepping, op welk niveau dan ook. En de andere is, men houdt op te bestaan. En hoe lang het duurt voor alles verbrand is of alles door de worm is opgevreten, sorry, daar kan ik geen antwoord op geven, dat weet ik niet. Maar dat het gebeurt lijkt me duidelijk. Waar nog bij komt dat vooral degenen die dit onderwerp ingewikkeld willen maken, geneigd zijn te zeggen, ja, poel des vuurs. Maar ja, dat is eigenlijk de vertaling van het oud-testamentische begrip Gehenna, dal van Hinnom. Gehenna heet het dan weer in het Grieks, dal van Hinnom. En dat is de vuilverbranding buiten Jeruzalem. En dan zeg ik weer, precies, dat is wat het is, de vuilverbranding. Buiten de legerplaats. Buiten de schepping eigenlijk. Buiten het nieuwe Jeruzalem. Lees op volgende hoofdstuk maar. Openbaring 21 en 22. En daar is niet een altijd durend voortbestaan. Integendeel, daar is het verderf. Daar wordt een einde aan dat bestaan gemaakt. Uiteraard. En het ultieme voorbeeld vind ik nog altijd. Maar dat is een persoonlijke opvatting. Die kwestie van de vurige oven in Daniël hoofdstuk 3 is het, geloof ik. Waar de drie vrienden van Daniël, Shadrach, Meshach en Abednego, Golden Gate wordt het, ja, worden geworpen in de vurige oven en ze blijven daar in leven. Is dat een wonder? Ja, dat is een wonder ten behoeve van een gelovig overblijfsel. Want de normale situatie is dat wat in het vuur geworpen wordt, daarin verbrandt. Verdwijnt. Het is een wat snelle vorm van verderf. Het is geen smakelijk praatje, ik vind het ook niet leuk om erover te spreken, maar dit is wat de Bijbel ervan zegt, denk ik. En er zijn maar twee mogelijkheden. Men gaat of ten leven in, namelijk het koninkrijk Gods in, of men komt terecht in dat in de hel, het onuitblusselijk vuur, waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, enzovoort. Dat wil zeggen een definitief verderf. De term eeuwig vuur komt ook nog ergens voor. En dat betekent precies hetzelfde. Dat is een allesomvattend, allesverterend vuur. Maar de uitdrukking betekent niet dat het tot een lengte van jaren blijft branden, maar het betekent dat het inderdaad volledig zijn werk zal doen. En dat is wat het is.
Moet je zo op pagina vers 10 of zo lezen, in eeuwigheid?
Zeg het nog eens, welk vers?
Openbaring 20, vers 10.
Openbaring 20, vers 10. Jazeker. Zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Maar dat wil niet zeggen dat ze altijd in leven blijven, want dat zou in strijd zijn met andere schriftgedeelten. Dat wil zeggen dat die pijniging inderdaad zo ver doorgaat, dat betekent dat de lui die daarin komen inderdaad ophouden te bestaan. En dat zijn de termen uit het Oude Testament die nagaande. Zij zullen niet meer zijn. Zij existeren niet meer. Ze zijn weg. En als u er een voorbeeld van wil hebben, staat het hier in het volgende vers. Hemel en aarde, deze oude schepping namelijk. Er is geen plaats voor die gevonden. We verdwijnen. Het is niet meer. Houdt op te bestaan. Waarom ook niet? Ze hebben mij uitgelegd dat ook materie in werkelijkheid helemaal leeg is. Bestaat alleen maar uit krachten die op een of andere wijze elkaar in evenwicht houden en that's it. Met andere woorden, het idee is zelfs dat materie in zichzelf eigenlijk ook al niet bestaat. Dus überhaupt niks. Je hoeft het niet uit te leggen, toch? Dat is natuurkunde, daar weet ik verder ook niks van. Maar ik heb wel begrepen dat het allemaal niks voorstelt. Zodanig dat er filosofen zijn die zeggen dat heel die wereld, die tastbare wereld, alleen maar een voorstelling is in onze waan. En dat is het dan. Daarmee zeggen dat ieder mens waanzinnig is en dus volkomen geschift. Inclusief de natuurkundigen. Maar goed. Ik vind die dingen wel leuk. Als je dat doortrekt, dan kun je het net zo goed doortrekken. Ja, zo. iets. Toen maar weer. Nee, het probleem is dat in dit verband de termen zijn waarvan wij niet goed begrijpen dat ze daadwerkelijk overdrachtelijk bedoeld zijn. Maar daarnaast hebben we letterlijke termen dienaangaande over dat inderdaad alle goddelozen en goddeloosheid zal worden weggedaan. Het zal niet meer zijn. En dat lijkt me duidelijk genoeg. En dat worm en vuur, dat beeldspraak is, voorbeelden dus, dat lijkt me duidelijk, alleen de voorbeelden dringen bij ons niet door. Vuur is geen reinigingsmiddel, vuur verteert. Nou goed, er schoot me nog iets in gedachten, maar dat ontschiet me ook weer. Dus ik laat het er maar weer even bij. Oh ja, wat me al sprekend door de gedachte schoot, ja, is dit, dat de Bijbel zegt, de ziel die zondig zal sterven. En als je over dit onderwerp, waarover ik nog net enigszins uitweid, leest, lees je altijd maar weer, en dat heet de Bijbel getrouwe schriftverklaarders hoor, lees je altijd maar weer over de ziel die eeuwig is, die onsterfelijk is, die onsterfelijk is in de hel en in de poel des vuurs enzovoorts. En dan zeg maar, ja, daar kunnen we ons wel niks bij voorstellen, maar enzovoorts. Terwijl er gewoon zwart op wit in de Bijbel staat, de ziel die zondig zal sterven. Dus waar haalt men dan die onsterfelijkheid van de ziel vandaan? En men blijft het gewoon zeggen, ondanks dat het zwart op wit in de Bijbel staat. Maar ja, in verband met dit onderwerp komen wij niet af, geloof ik, van dat idee van een mens is een eeuwig wezen en de vraag is waar hij zijn eeuwigheid zal doorbrengen. Maar dat is niet een Bijbelse gedachte. Alles is vergankelijk, de mens is vergankelijk, de mens is sterfelijk, verdwijnt, blijft niks van over. Dat lees je in het Oude Testament al menigmaal, dus dat moet je langzamerhand weten. Er is al één manier om eraan te ontkomen, dat is te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als degene die de weg, de waarheid en het leven is. En daarnaast moet je dan niet praten over een leven, dan wel een voortbestaan. In hel of in een poel des vuurs of wat dan ook. Maar dat is niet wat de Bijbel daarvan leert. Als het eeuwige pijn is, dan is het. Daar komt geen eind aan, behalve dan door de dood. Maar men wordt er niet uit verlost. En eeuwig vuur, daar komt men ook niet meer uit. Dat is het hele idee. En wat de ziel betreft, natuurlijk, men verwart ziel en geest. Dus ja, maar niettemin, de Bijbel zegt letterlijk de ziel. Wat men eronder verstaat, moet men zelf weten. De ziel die zonder zal sterven, en daarna spreekt men over een onsterfelijke ziel. Ik zal nooit vergeten. Dat is heel, heel lang geleden dat ik voor het eerste keer de mormonen aan de deur kreeg. We hadden het nou toch over die jongens. Het zijn jongens, het aardige mensen, zijn dat. Met stropdas. Ja, in een pak. En, ja, heel keurige mensen. Alle respect. Ik zat midden in de verhuizing. Ik ging niet weg, maar ik was net aangekomen. En het was bezig aan het sjouwen. Toen komen ze met me praten enzovoort. Ze zei, nou niet, maar ik wil wel praten. Maar goed, volgende week dan. Afvragen. Gingen ze weg, kwamen weer terug. Of ze mee konden helpen met... Hè? Kijk, hé. Hey. Jongens, is dat een idee voor de tentcampagnes? Gaan de mensen helpen met verhuizen? Nou goed. Ik heb ze weggestuurd, want dat wilde ik niet. Maar ik heb wel met ze gesproken. En waarmee komen ze binnen? Met dit verhaal. Heeft de mens een onsterfelijke ziel? Want dat geloven alle christenen toch? En zij zei nee. Lees maar. Ze hadden volkomen gelijk. Zie? Hoe makkelijk je binnen kunt komen dan toch, hè? Ze hadden volkomen gelijk. De ziel sterft. Wat zij geloven over eeuwig verdoemenis, weet ik echt niet. Ik heb ze daar niet vaak mee gesproken. Maar dat is toch. De Bijbel zegt dat gewoon glashard. Trouwens, in Genesis al. Hè. Al zo werd de mens een levende ziel. En tot die levende ziel wordt gezegd: de dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Wie? Die levende ziel. Want de mens is een ziel. Hij heeft er niet een, hij is er een. En als hij hem heeft, heeft hij zichzelf. Dat kan. Mijn ziel maakt grote heren en dat soort dingen meer, maar dat betekent gewoon ik. Met heel mijn wezen. Maar dat hele wezen kan sterven en dat houdt dan op te bestaan, uiteraard. Nog afgezien, want dat heb ik dan niet eens genoemd, dat je vele schriftplaatsen hebt in het Oude Testament waarin letterlijk gesproken wordt over een dode ziel. Dan weet ik het niet zeker meer, maar ik geloof niet dat je die uitdrukking in de Statenvertaling terugvindt. Daar is het dan vertaald met een dood lichaam. Maar er staat echt ditzelfde woord nefes, voor ziel, een dode ziel. En de vertalers hebben toen maar wat anders ervan gemaakt. Er wordt zelfs gesproken over dode zielen die langs de kant van de weg liggen en zo. Er is toch iets mis met onze opvattingen daarover, hè? Maar de mens is een ziel en is al sterven en dat betekent dat hij zal ophouden te bestaan. Tenzij hij komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan zal hij opgewekt worden ten laatste dagen. Dat is de regel. En de uitzondering is, gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, die zullen opgewekt worden niet ten laatste dagen, maar uiterlijk bij de opneming van de gemeente. Maar afgezien daarvan, gelovigen uit onze bedeling gaan zelfs niet naar het dodenrijk. Dat staat er ook. Gaan niet naar hel, dodenrijk. Ze zullen de dood niet zien, staat er. Al waren ze ook gestorven. Enzovoort. En dat komt omdat wij, als we tot geloof komen, meteen eeuwig leven ontvangen. Als eersten, sinds de opstanding van Christus immers, zijn wij de eersten. En op grond van het eerst geboorterecht, om zo te zeggen, ontvangen wij bovendien een hemelse positie. En dat gaat uiteraard niet het dodenrijk in. Maar dat is de uitzondering. En moeilijker mag het niet zijn. En men zou in dit soort schriftplaatsen niet iets inlezen wat er helemaal niet staat en wat er bovendien ook niet over gaat. Waar deze schriftplaatsen hier in Marcus over gaan, is over dat er maar twee mogelijkheden zijn. Men gaat of het koninkrijk gods dan wel het leven binnen, beide uitdrukkingen worden gebruikt, of men komt terecht in de poel des vuurs als ongelovige, zeg maar. En dat maakt de afweging niet zo moeilijk. Als het dan hier iets is wat ons hindert, wel zegt de Heer, doe het dan weg. Al is het dan een hand, of een voet, of een oog. Hè? Ik moet het hier belaten vanavond. Het is tijd. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond uw woord mochten openen. En in het bijzonder ons mochten bepalen bij uw werk en bij die ene weg tot zaligheid. We danken u dat u ons verlost uit een vergankelijke wereld. En dat wij die kinderen des toorns waren, kinderen des verderfs, dat we in alle vrijmoedigheid tot u mochten komen om ons door u te laten verzoenen met God. Om onze zonden te laten afwassen en daarmee om van u eeuwig leven en alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort te ontvangen. We danken u voor die rijkdom die ons deel is geworden, niet alleen in de toekomst, maar ook reeds in het heden, dat we mogen leven in het bewustzijn van uw kinderen te zijn en te mogen leven onder uw toeziend oog. We mogen beseffen dat u voor ons zorgt en ons leiden wil naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u ook dat al wat wij hier op aarde wellicht achter moeten laten, dat wij daarvoor van u eeuwige zegeningen voor in de plaats zullen ontvangen. Want dat is wat u beloofd hebt. Wij danken u daarom voor dat woord dat we ook vanavond mochten horen. En vragen u, Vader, wees u ons nabij, opdat daadwerkelijk uw woord in onze harten zou geplant worden, opdat uw woord onze levens zou bepalen, onze gedachten zou vormen en daarom ook bepalend zou zijn voor onze levenswandel. Wilt u uw werk aan ons doen op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.